En daarna zal u gelezen worden uit het boek van de psalmen, de 51ste, psalm 51.
Een psalm van David voor den oppersangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, en ik zal rein zijn. Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest, ondersteunen mij. Zo zal ik den overtreders uw wegen leren, en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij farren offeren op uw altaar.
Gemeente Gods woord, de tekst voor de preek vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, psalm 51, en daarvan het tweede gedeelte van vers 13. Psalm 51, vers 13b, daar luidt Gods woord en de tekst voor de preek. En neem uw heilige geest niet van mij. Gemeente, een paar weken geleden mochten we het Pinksterfeest gedenken. Gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort. Dat de volheid van de geest op de mensen is gekomen. En ook op de Pinksterdag zichtbaar werd in die wonderlijke tekenen. Nou kan de gedachte er zijn, en die leeft ook wel, dat de Heilige Geest toch eigenlijk in het Nieuwe Testament is gekomen. Dat in het Nieuwe Testament de Heilige Geest is gaan werken. En toch is dat grote onzin. Want als het de Heilige Geest in het Oude Testament niet zou hebben gewerkt, dan zou Adam nooit ontdekt zijn aan zijn zonde. Dan zou Abraham nooit geluisterd hebben naar de roepstem van de Heere. En zo zouden al de kinderen Gods van het Oude Testament nooit kinderen Gods kunnen zijn geworden. Ook in het Oude Testament was de Heilige Geest werkzaam. Net zo krachtig als in het Nieuwe Testament. Alleen is het wel waar dat in het Nieuwe Testament de Heilige Geest uit de volheid uitdeelt. Zo lezen we ook in deze psalm het gebed over de Heilige Geest. David die bidt, of neemt uw Heilige Geest niet van mij. En dat is een gebed dat niet alleen geldt voor het Oude Testament. Maar dat is een gebed dat ook past bij de Nieuwtestamentische gemeente. En daar willen we ook naar luisteren, naar het gebed van David. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Er hebben twee gedachten. Allereerst letten we op waar David bang voor is. En in de tweede plaats waar David zo vurig naar verlangt. Dus neem uw Heilige Geest niet van mij, waar David bang voor is en waar David zo vurig naar verlangt. Psalm 51 laat ons niet in het onzeker als het gaat om wat nou de achtergrond is wat tegen deze psalm is gedicht. Het zijn de zwarte bladzijden uit het levensboek van David. We vinden dat terug in 2 Samuel 11 en 12. En ik zou zeggen, kijkt u dat thuis nog eens na. David, die zijn legers erop uit heeft gestuurd om te strijden tegen Ammon. Het was de tijd dat het goed ging met het koningschap van David. Er was betrekkelijk rust in Israël en David was bezig om zijn rijk wat uit te breiden, om zijn grenzen veilig te stellen. En dan stuurt hij zijn legers erop uit. Dat is opmerkelijk. Want het was niet de gewoonte dat een koning thuis bleef, maar naar het bevel ook van de Heere zou de koning optrekken ten strijde en zou hij de legers aanvoeren. Maar David neemt wat rust. En zo lezen we in 2 Samuel 11 dat David die middag maar wat gaat uitrusten, op het bed ligt. En luiheid is het oorkussen van de duivel. Dat blijkt ook uit het vervolg van die geschiedenis, want David heeft heel die middag niks gedaan en wat op bed gelegen en dan in 's avonds dan gaat hij van bed af en dan zoekt hij de avondkoelte op en dan is hij op het platte dak van het paleis en dan gaan zijn ogen zo over Jeruzalem en dan staat zijn oog stil bij een mooie vrouw die zich aan het baden is. David wil weten wie dat is. Batseba, de vrouw van Uria. Dat is mooi, denkt David, want Uria, die is ook naar de grenzen gegaan om te strijden tegen Ammon. En zo laat hij Batseba komen en slaapt met haar. En dat dat een laaghartige wijze van overspel is, dat is een gedachte die David maar wegduwt. Maar het overspel dreigt openbaar te komen als Batseba hem vertelt dat ze zwanger van hem is. En zo gaat het dan. Wij mensen zijn geneigd de zonde te bedekken en als we daar één keer mee begonnen zijn, dan gaan we koortsachtig doordenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het vooral niet openbaar komt. En zo maakt David een plan. Hij laat Uria komen van het slagveld. En hij ontvangt hem in zijn paleis en moedigt hem aan om naar huis te gaan, om bij zijn vrouw te slapen en om wat rust te nemen. En Uria is hier het tegenbeeld van David, want Uria gaat niet naar huis, maar als een trouwe krijgsknecht blijft hij bij de ingang van het paleis en slaapt hij daar bij de soldaten en gaat hij niet naar huis. En ten einde raad, als David ten einde raad is, schrijft hij een brief uiteindelijk aan Joab om Uria vooraan in het slagveld te zetten, zodat wanneer ze dicht bij de vijand zijn, de voorste linie geslagen zal worden, getroffen zal worden, zodat Uria gedood zal worden. En zo gaat Uria met die brief, met zijn eigen doodsvonnis, weer naar het slagveld toe. En het duurt niet veel later of David ontvangt het bericht dat er een zware slag is geweest en dat ook Uria is gedood. En dan is de weg vrij om Batseba ten huwelijk te nemen. Kijk, en dan valt het ook niet meer op. Dan begrijpt iedereen natuurlijk wel dat Batseba zwanger is nadat Uria is gedood. En zo lijkt het dat het verbergen van de zonde is gelukt. Maar dan lezen we aan het slot van 2 Samuel 11. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. Kijk, als het aan David had gelegen, was hiermee de zaak afgedaan. Er was er nooit meer iemand op teruggekomen. Maar de Heere komt er wel op terug. En wat een genade als de Heere in ons leven terugkomt op onze zonde. Bij David gebeurt dat in de persoon van Nathan, de profeet. Die vertelt hem een profetische gelijkenis over een gezin en over een lammetje in dat gezin. En dat het het enige dier is wat ze hebben. En dat er heel veel onrecht wordt gedaan omdat er iemand is die dat lam wegneemt. En dan staat David op van zijn troon en hij is zeer verontwaardigd en hij zegt: wie dat gedaan heeft, die moet viervoudig terugbetalen. En die man zal zeker gedood worden. En dan gaat de wijsvinger van de profeet richting David. En als een bliksemschicht raken de woorden van de profeet het hart van David. Gij, zei die man. En dan in die paar woorden staan David in één ogenblik de zonde voor ogen, zoals hij dat ook zegt in deze psalm, dat de zonde hem voor hem staat. De zonde tegen het tiende gebod: gij zult niet begeren, hij begeerde Batseba. De zonde tegen het zevende gebod, want hij had overspel met haar gepleegd. De zonde tegen het zesde gebod, want hij had ervoor gezorgd dat Uria gedood werd. Alle pogingen om de zonde te verbergen ten spijt. Het woord van de profeet, dat ten diepste het woord van de Heer is, brengt David op de knieën. Zijn hart wordt verbroken. En dan belijdt hij: ik heb gezondigd tegen de Heer. David ziet zijn schuld voor God. O zeker, hij heeft gezondigd tegen mensen. Hij heeft gezondigd tegen Batseba en tegen Uria. Maar de zonde tegen mensen is ten diepste zonde tegen God. En dat is het erge van elke zonde die David hier doet. En die ook wij doen. Elke zonde, en dat hoeven niet die zonden te zijn zoals David ze deed. Dat kunnen ook de kleine zonden zijn, wat wij tenminste klein noemen. Daarmee trappen wij op het hart van God. Elke zonde is opstand tegen God. Dat beklemtoont David hier ook in vers 6 als hij dat zegt: tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Dat wil nou de diepte van de zonde aangeven. Opstand tegen God. Kijk, tegen mensen kun je op een gegeven moment nog sorry zeggen. En als je iemand echt hebt gekwetst, dan moet er over gesproken worden. En dan moet je je verontschuldigingen aanbieden. En dan kan het weer goed zijn. Maar kijk, tegen de Heere kunnen we met eerbied gesproken geen sorry zeggen. Kunnen we ook niet onze verontschuldigingen aanbieden. Maar zonde is majesteitsschennis. Gemeente, beseffen we dat nog? Beseffen we dat de zonde zo diep gaat? Want we leven in een tijd, de 21ste eeuw, waar het begrip zonde helemaal is uitgehold. En waar we eigenlijk ook niet eens meer kunnen spreken over schuld. Schuld, hoezo? Ik kan er toch ook niks aan doen dat ik zo ben? Wat kan ik er nou doen dat ik in zonde ontvangen en geboren ben en daarom zondig? Dat is toch uiteindelijk niet mijn schuld? De Heilige Geest laat zien hoe erg de zonde is. En als de Heilige Geest dat laat zien, dan worden we ook echt zondaar voor God. Dat is bijvoorbeeld het feit dat je in zonde ontvangen en geboren bent geen excuus meer. Maar dat wordt dan een schuldbelijdenis. Zo zien we dat ook bij David. In vers 7. Daar neemt David het feit dat hij in zonde ontvangen en geboren is helemaal als zijn persoonlijke belijdenis van zonde en schuld. En dan bidt hij de Heere om vergeving. Om vergeving, want de schuld voor God is te groot om zelf te kunnen dragen. De schuld die hem dood verklaart, die hem, zoals we hebben gezongen, verdoemt. Dat is een diep woord, gemeente. En dat moeten we ook maar niet te gemakkelijk gebruiken. Een schuld waardoor we de eeuwige verlorenheid verdienen. En het is goed dat we ons beseffen, met alle nadruk op het werk van de Heilige Geest, dat ook zijn goede kanten heeft. Maar laten we dit vooral ook niet vergeten. Dat dit nou ook het werk van de Geest bij uitstek is. Om er ons eraan te ontdekken. Dat we gaan beleven, doorleven wat het is, onze schuld voor God. En dat zien we toch juist op met dat Pinkstergebeuren ook plaatsvinden. Als Petrus daar zijn Pinksterpreek heeft gehouden. Wat lezen we dan? Dan lezen we dat degenen die hem hoorden verslagen werden in hun hart. Ze waren overtuigd van hun zonde. En roepen ze het uit, wat moeten wij doen, mannen en broeders? Dat is nou het werk van de Heilige Geest, die een zondaarshart neerbuigt. Dat er verslagenheid komt. Dan gaan we leren God gelijk geven. Maar zonde maakt niet alleen dat we onze schuld vermeerderen voor God. De zonde maakt ook scheiding tussen God en mens. En dat is het aspect wat we in deze tekst vooral naar voren zien komen. Als David bidt, neem uw Heilige Geest niet van mij. David is bang dat hij door zijn zonde de Heere kwijtraakt. Bang dat de Heere hem verwerpt van voor zijn aangezicht. David die meer dan 9 maanden zijn zonde voor de Heere verborgen heeft. Na al die tijd heeft hij gewoon de Heere gediend. Ging hij gewoon naar het heiligdom. En heeft hij gewoon gebeden. Al zal hij de gevoelige nabijheid van de Heere in die tijd gemist moeten hebben. En daarvan lezen we ook in Psalm 32, die naar alle waarschijnlijkheid op deze periode terugwijst. Waarin hij zegt, toen ik zweeg, mijn zonde verzweeg, werden mijn beenderen verouderd. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. David beleidt dat toen de Heere zijn aangezicht voor David verborg, dat het binnenste van David helemaal werd uitgedroogd. Dat er in geestelijk opzicht geen leven meer was, maar dat alles verdorde en verpieterde. Voelt u dan is de beleving dat de Heere nabij is, die is dan weg. Dan is de gemeenschap met de Heere verbroken. Kijk, en dan is ook al de heilszekerheid weg. De zekerheid die David gekend heeft en waarvan hij ook zingt. Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En in een andere psalm, Psalm 27. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Maar nu trekt de Heer zich terug. Nu verbergt de Heer zijn aangezicht en dan slaat het de angst bij David om het hart. Zou de Heer mij gaan verlaten? Oh, het zou terecht zijn. O Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. En zegt iemand, maar dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Waar de Heilige Geest nou een goed werk begonnen is, daar kan hij toch niet meer verdwijnen? Nee, dat is waar. En zo had David ook de belofte van de Heere gekregen dat de Heere bij hem zou blijven tot in der eeuwigheid. Kijk, maar de werking van de Heilige Geest, die kan wel gedoofd worden. Zoals we toch ook lezen in het Nieuwe Testament, dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. Dat kan door de zonde, zoals bij David dat gebeurde door de zonde. Als we een zonde vasthouden, ze willen ze weten ze hebben gezondigd, dan trekt de Heere zijn nabijheid terug. Kijk, en als een kind van de Heere nou de nabijheid van de Heere gaat missen. En dat kan dan nog heel lang duren, ook zelfs. Een mens kan het lang volhouden. Maar het kan niet anders of er komt een moment dat hij het niet meer kan. Kijk, en dan ga je iets ervaren van wat we ook lezen in onze Dodse leerregels. Dat het verbergen van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. Maar diezelfde leerregels vertellen ons ook dat Gods genade niet uit het leven kan worden weggenomen van zijn kinderen. Maar dat het voelen van de genade wel kan verdwijnen. Kijk, daar troost je uiteindelijk ook niet iemand mee als die zo loopt te tobben. Als er nou iemand is die de nabijheid van de Here mist, dan kun je wel zeggen van ja joh, maar de Here die blijft wel in je werken hoor. Dan heeft hij toch beloofd. Ja, daar heb je op zo'n moment dan helemaal niets aan. Dat is goed bedoelde troost. En zo zijn er ook die zich daar ook helemaal niet in herkennen en zeggen van ja, hoezo, waarom twijfel je nou nog? Hoezo wordt het je aangevochten? Hoezo mis je de nabijheid van de Here? Als je gelooft, dan ben je toch een kind van de Here? Kijk, dan ben je gearriveerd. Dan hou je met de redenering op de been. Kijk, maar waar nou het leven is, daar kun je met de redenering niet op de been houden. Dan wil je de nabijheid van de Here ook weer ervaren. Waar leven is, daar zal de nabijheid van de Here ook altijd weer gezocht worden. Dat is nou een kenmerk van het ware geloof. Dat we uiteindelijk toch altijd weer de Here willen zoeken. Omdat we hem niet kunnen missen. En dan hou je niet met een redenering jezelf op de been. Wat door genade gegeven moet worden. Kijk, en als we zo de Here missen, dan wordt ook dat gebed geboren. Och, neem uw Heilige Geest toch niet van mij. Wijk toch niet helemaal van mij. Want zonder uw geest ben ik alles kwijt. En waar bidt David nou hier precies om? En het is goed dat we dat ons wel bedenken, dat David hier in het licht van het Oude Testament bidt om de Heilige Geest. David die gezalfd was tot koning. En met name in het Oude Testament komt het werk van de Heilige Geest vooral aan de orde als het gaat om de vervulling van de ambten, van de profeten en van het koningschap. Als we lezen van bijvoorbeeld de profeet Ezechiël dat de geest over hem kwam. En als we ook lezen dat iemand als Saul ook gezalfd werd met de Heilige Geest, dat de Heilige Geest vaardig werd over hem. Terwijl we ook van Saul weten dat hij de Heer uiteindelijk niet oprecht vreesde. En David is ook tot koning gezalfd. Ook de geest werd over David vaardig. Dus is allereerst verbonden aan zijn ambtelijke bediening. Aan zijn ambt als koning. Maar dat sluit de persoonlijke beleving natuurlijk niet uit. En daarin zien we ook het verschil met Saul. Want David merkt het. En hij roept tot de Here. Neem uw Heilige Geest niet van mij. En bij Saul lezen we dat de geest van hem week. En dat hij ook verdrietig werd en moedeloos werd en boos werd. Maar het bracht hem niet tot de Here. Maar David is bang. Hij heeft gezien welke gevolgen het bij Saul had. En hij is toch niet beter dan Saul. Hij heeft in die zin nog zwaarder gezondigd dan Saul. Zou de Here niet net als bij Saul zijn geest niet helemaal van hem wegnemen? David bidt hier of hij toch koning mag blijven bij de gratie van God. Want dat was het, koning zijn, dat was genade van God. Dat was van God gegeven. En even een korte lijn naar vandaag toe, gemeente. Zo is ook de overheid ons van God gegeven. Dat beleiden we toch? Dat de overheid bij de gratie God de overheid is. Zouden wij niet zeker in deze tijd bidden? Heer, wilt u uw Heilige Geest niet van onze overheid wegnemen? Dan moet u niet zeggen, daar is de geest van God niet. De Heer heeft een bekeerd mens niet nodig om te kunnen werken. De Heer werkt ook door onbekeerde mensen. Zo is de overheid ons gegeven. Om ook te gehoorzamen. Maar zouden we juist niet daarom ook bidden, Heere, neem uw Heilige Geest niet van onze overheid, opdat ze wetten zouden maken die overeenstemmen met uw woord. Opdat er een verandering zou mogen komen ten goede. Dat zou niet eerlijk zijn. Als de Heer het wel zou doen, hebben we het er niet naar gemaakt. Ook als we letten op onze kerken, kerkelijke verdeeldheid, spanningen in de gemeente, zouden we niet bidden: neem uw Heilige Geest niet van mij. Neem uw Heilige Geest niet van onze kerken. Bent u er wel eens bang voor? Dat de Heer zich terugtrekt uit onze kerken. Als er zoveel zorgen en zoveel problemen zijn. Gemeente, het wil ons brengen tot dit gebed. Want in die weg wil de Heer zijn genade betonen. Oh, dan kan het best zijn dat het nog allemaal prima gaat. En dat we nog zondagskerk kunnen houden. En dat hier ook nog de ware leer wordt verkondigd. Maar als het leven er niet in is, dan is er niet meer dan dode orthodoxie. En dan kwijnt de kerk weg. Maar voor u persoonlijk, wat zou het nou voor u betekenen als de Heer zijn werking inhoudt? Zonder de Heilige Geest. Dan kun je elke dag je Bijbel lezen. Maar dan werkt het uiteindelijk niks uit in je leven. De Heilige Geest, die in de Bijbel genoemd wordt de geest van de verlichting. Hebt u die nodig gekregen? Dat je de Heilige Geest nodig hebt om, opdat je het woord van de Heer gaat begrijpen. Dat je ook weet wat er staat. Opdat je ontdekt wordt aan wie je zelf bent. Want vanuit onszelf zijn we immers geestelijk blind. Vanuit onszelf is er helemaal geen leven. En verstaan we niet de dingen van de Heer. De verlichting van de Heilige Geest is nodig. De geest die ook de geest van de genade en van de gebeden wordt genoemd. Want zonder de Heilige Geest kunnen wij niet bidden. Wij weten niet, zegt de apostel Paulus, wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat je wel eens verlegen bent om een woord, om een gebed. Dat je denkt, wat moet ik nou bidden? Of dat je het ook zo beleeft dat de hemel gesloten is. Dat je de geest van de gebeden nodig hebt, opdat je ook een gebed zou bidden naar de wil van de Heere. Opdat het gebed ook de Heere zou bereiken. In dit gebed horen we David dat hij de Heilige Geest mist. En dat hij bang is dat de Heilige Geest weggaat. Maar daarin spreekt hij ook een vurig verlangen uit. David verlangt, en dan moeten we letten op de woorden rond deze tekst, allereerst om een verandering in zijn leven, een verandering ten goede. Zo lezen we in vers 12, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Kijk jongens en meisjes, dat is nou precies hetzelfde als wat jullie ook leren bidden. Heere, wilt u mij een nieuw hart geven? Dat is een hart dat verlangt om naar de Heere te luisteren. Dat is een hart dat gehoorzaam is aan de Heere. Dat is een hart dat gericht is op de dingen van de Heere. Schep mij een rein hart. Daar is Gods machtig ingrijpen nodig. Gods scheppend handelen. Zoals hij in de schepping door het woord de wereld heeft voortgebracht. Toen hij sprak, er zij licht en er was licht. Zo krachtig moet de Heer werken in een zondaar. Dat hij een nieuw hart zou ontvangen. Een rein hart. Herscheppend werk. Bent u daar verlegen om geworden? Dan mag u het van hem verwachten. Want hij heeft zijn geest gegeven. En niet met mate. Maar met Pinkster is de volheid van de geest uitgestort. Opdat ook in u en jouw hart dat scheppende werk van de Heere zou gebeuren. Schep mij een rein hart. Want het hart van een zondaar is vuil, is onrein. Dat is net als een vieze put. Die schoongemaakt moet worden. Weet je nou hoe de Heilige Geest dat doet? Weet je nou hoe de Heilige Geest ervoor zorgt dat jij een nieuw hart krijgt? Hoe u nou een rein hart krijgt? Door u te brengen bij de bron van de reinigmaking. Bij de bron Jezus Christus. Dan ga je vragen naar de Heer Jezus. Dan gaat u vragen om het reinigende werking van het bloed van de Heer Jezus Christus. En wat een genade. Als de Heilige Geest je zicht geeft op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Als Hij je zicht geeft op zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Schep mij een rein hart. En vernieuw in mij een vaste geest. Als David hier bidt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dan verlangt hij ernaar dat zijn geest vast is. Dat wil zeggen, een geest die verbonden is aan het woord van de Heere. Want zonder het woord van de Heere, dan heb je geen vaste geest. Dan zwabber je alle kanten uit. Dan ben je zo snel geneigd tot zonde. En dan gaat je hart daar ook naar uit. Maar als je hart verbonden wordt aan het woord, dan wordt je hart vast. Dan heb je een vaste geest. Een vaste geest, dat is ook een geest die de zonde leert belijden voor de Heere. Dat is een geest waar het geweten spreekt. Dat kan dan ook niet meer anders. Wanneer we verbonden zijn aan het woord en de geest krachtig werkt in ons hart en leven, dan krijg je een teer geweten. En dan is het verlangen om in de wegen van de Heere te wandelen. Dan is er het gebed, o Heere, geef mij een vaste geest. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. David verlangt naar meer. Hij gaat verder in vers 14. Geef mij weder de vreugde van uw heil. Dat is nou de blijdschap van het geloof. Kijk, die ga je missen. Die ga je missen als je de zonde verbergt. Die ga je missen als je ervaart dat God zijn aangezicht verbergt. Wanneer de gevoelige werking van de Heilige Geest er niet meer is. Die blijdschap kun je niet maken. Er zijn van die mensen die zeggen van ja, het is toch wel triest als mensen naar de kerk komen en niet blij kijken. Dan zeg ik niet dat nooit kan gebeuren. En dat wil ook niet zeggen dat u altijd verdrietig de kerk uit moet. Maar het kan ook wel eens een zegen zijn. Als je met verdriet in je hart de kerk uitgaat. Omdat de Heilige Geest dat woord zo aan je hart heeft toegepast. Dat je verslagen geest hebt. En dat je met een verbroken hart naar huis gaat. En op de knieën terechtkomt. En de Heere leert bidden om genade. Maar zo kan het ook. Dat je met vreugde het huis van de Heere uitgaat. Omdat je onder de prediking zicht kreeg. Die ene borg en zalig maken de Heer Jezus Christus. Dat is de vreugde van het heil. De vreugde die we leren kennen. Wanneer we onze nood hebben leren kennen. Want de vreugde bloeit pas echt op. Uit het dal van de ootmoed. Echte vreugde gaat gepaard met echte zondekennis. Geef mij weder de vreugde van uw heil. Kijk, dat is nou ook het werk van de Heilige Geest om dat heil steeds weer toe te passen. Zodat je het je ook leert toe-eigenen. Dat is voor het eerst nodig, maar dat is ook elke keer weer nodig. Dat het heil weer voor jou is. Dat wil niet zeggen dat je dan altijd maar in onzekerheid moet leven. Dat je maar moet leven met, nou ja, misschien is het heil voor mij, zo niet. Het heil is vast en zeker. En het is zeker in Christus. Maar als het dan nooit eens een vraag is geworden, is het ook voor mij. Dan hebben we ook nog nooit echt geloofd. twijfel en vragen over de toe-eigening van het heil zijn niet vragen die automatisch zekerheid geven en bij het geloof horen. Zo mogen we het niet zeggen. Maar het is wel zo dat wij die vragen nog nooit hebben geleefd. We ook nog nooit echt geloofd hebben. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Laat toch mijn hart zich verblijden in uw redding en in uw verlossing. In uw zaligheid, in uw heil. Dat is in het Nieuw Testament dus ligt nog veel mooier tot uitdrukking gebracht. Want er in het Hebreeuws staat er voor heil, dat weet u misschien wel, Yeshua. Geef mij de vreugde van uw Jezus. De zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is de vreugde die je ervaart in de Heer Jezus Christus. In de drie-enige God. En zo vervolgt vers 14. En de vrijmoedige geest ondersteunde mij. De vrijmoedige geest. Je zou dat ook kunnen vertalen met de geest van de bereidwilligheid. En als we dan doorlezen met vers 15, wordt vers 15 gelijk ook al duidelijker. Zo zal ik dan de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich bekeren. De geest van de bereidwilligheid maakt je bereid om te spreken over die ene naam. Dan ga je vertellen over de zaligheid die in hem gevonden kan worden. Kijk, als je zelf gaat delen in het heil, dan word je ook gunnend. Dan ga je het ook anderen gunnen. Kijk, en als de Heilige Geest, de werking van de Heilige Geest zich terugtrekt, dan ben je ook geen gunnend mens meer. Dan spreekt je mond, is je mond er ook niet meer, vloeit er ook niet meer van over. Van de rijkdom van Gods genade als je voor je eigen beleving erbuiten staat. Kijk maar waar die genade door de Heere gewerkt wordt en ervaren wordt. Dan wil je ook dat je kinderen ze kennen, je vrouw, je kleinkinderen. Dan zeg je van, joh, zou jij de Heere ook niet willen dienen? Maar het is zo heerlijk om Hem te mogen dienen. Gemeente, hoe is dat nou in uw leven? Kent u deze dingen? En is het ook uw verlangen dat de Heilige Geest nou zo doorwerkt in uw leven? Verlangt u daarna dat uw mond zal overvloeien van Gods lof? Zouden we dan dit gebed niet op onze lippen nemen? O, neem uw Heilige Geest niet van mij. Want in mijzelf is alleen maar duisternis. Vanuit mijzelf kan ik dat ook helemaal niet. Kom ik er ook niet bij? Kan ik er ook niet bij? Maar het is de Heilige Geest die de duisternis in mijn hart kan verdrijven, zodat het licht wordt. Het is om Christus wil dat Hij mij heil kan schenken. Want waar de Heilige Geest dit werk doet, daar doet Hij dat om Christus wil. Op grond van zijn volbrachte werk. Op grond van zijn vergoten bloed. En daarom, gemeente, de geest van Christus is uitgestort. En wat is nou het verlangen van de geest? Dat Christus wordt verheerlijkt. En wat is nou het verlangen van Christus? Dat zondaren tot hem komen. Als u zich afvraagt of dat nou voor u wel kan en of de Heilige Geest al in uw leven zou willen werken. Hij is de geest van de bereidheid. De bereidheid van de drie-enige God. Om zondaren te ontvangen en zalig te maken. De Heer Jezus heeft het toch gezegd. Over het werk van de Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen. En zal het u verkondigen. Dat is nou het liefste werk van de Geest. Om het heil van Christus uit te delen. En dat doet Hij. Door woning te maken in een zondaarshart. Kent u deze dingen? Oh, het is zo erg. Het is zo erg als we deze dingen niet kennen. Het is zo erg wanneer we ook niet naar deze dingen verlangen. Dan ben je ontzaglijk arm. En dan ken je ten diepste niet de vreugde. De echte vreugde die er in het heil van God is. Maar ken je niet de vreugde in de Heer Jezus Christus, de vreugde in de drie-enige God? O, zou je dat niet zoeken, want er is geen grotere vreugde dan deze. En je bent nooit te jong. En u bent nooit te oud. Voor dit gebed. En u hebt nooit te veel zonde gedaan. En het is ook niet zo dat u te weinig zondekennis hebt. Om tot deze zaligmaker te vluchten. Om te bidden om zijn geest in uw leven. Om de krachtige werking. Want de geest is uitgestort. En hij is uitgestort op alle vlees. Hij schenkt zijn geest niet in met mate. Maar hij wil zijn geest in overvloed schenken. En daarom niemand is er hier die maar te vergeefs zou bidden om de Heilige Geest. Want nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit gena. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Amen.